We gaan vanavond weer nog een keer besteden aan Hebreeën 7. Er waren vorige keer wat vragen over de plaats van de wet dan. Van hoe zit dat dan? Dus ik lees zo meteen Hebreeën 7 nog een keer en dan kijken we naar wat Paulus daar, vanaf de schrijver van de Hebreeën, daar zegt over de wet. En dan wou ik het vandaag wat breder trekken. Gewoon helemaal de Bijbel door van hoe zit dat nou met de wet? Ik weet niet of we er in één studie mee klaarkomen, maar ja, we gaan het proberen. Dus het wordt vooral vandaag een studie in grote lijnen. Laten we wel eerst nog een keer Hebreeën 7 lezen. Hebreeën 7 en dan beginnen we vanaf vers 11. Indien dan nu de volkomenheid of de volmaaktheid, we weten dat dat een heel belangrijk woord is in Hebreeën, de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering van de wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging, of de terzijdestelling, van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En dan kun je dan achterdenken, die doet dat wel, dat de Herziene Statenvertaling die zet dat er ook bij. Ja, dus de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door wie wij tot God genaken, wel. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel soort zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, door die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden, altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priester, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Nou, we hebben hier een aantal keren het woord wet ontvangen, gelezen. In dit gedeelte, bijvoorbeeld al in vers 11. Want onder hetzelfde, dus onder het Levitische priesterschap, heeft het volk de wet ontvangen. En het volk, dat is het volk Israël. Ja, dus aan Israël is de wet gegeven waarover de schrijver het hier heeft. En even kijken hoor. Indien dan nu de volkomenheid door de Levitische priesterschap waren. Ja, want onder het zelf heeft het volk de wet ontvangen. Wat nood was er nog dat er een ander priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Dus er is een verandering van priesterschap, zegt Paulus. Maar als het priesterschap veranderd wordt, dan moet ook de wet veranderd worden. Dat zie je in vers 12. Dat is een redenering. We hadden het Levitische priesterschap. Dat gaat nu over in het priesterschap naar de ordening van Aaron. De wet hoorde bij het Levitische priesterschap. Het volk heeft de wet ontvangen onder dat Levitische priesterschap. Maar als we dan dat priesterschap gaan veranderen, want Christus is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. En dan moet er dus ook een verandering van wet zijn. Want Christus kon helemaal geen Levitische priester zijn. Want de Heer Jezus is uit de stam van Juda gesproten. Dat staat in vers 14. Hij was uit het geslacht van Juda. Dus de Heer Jezus kon helemaal geen priester naar de ordening van Aaron zijn. En toch is hij dat geworden. En dan zegt Paulus dus, het is er een verandering van wet. En de wet op zich in zichzelf is niet veranderd. Ik bedoel, het is niet dat we daarin moesten gaan snoeien en toevoegen en dergelijke. Nee, de verandering van wet betekent, er is een andere wet. Net zoals dat er een ander priesterschap is gekomen, is er ook een andere wet gekomen. Dat betekent hier verandering van wet. Ja, wat is dat dan voor een verandering van wet? En wat voor een nieuwe wet is dat dan? Nou, in vers 16. In vers 15 wordt ingeleid. En dit is nog veel meer openbaar. Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden. Dus Paulus heeft het hier over de wet van het vleeselijk gebod. Dat is het Levitische priesterschap. En dat vleeselijk, dat ziet natuurlijk ook op het feit dat de priesters uit bepaalde geslachten moesten komen. Dus er was het gebod dat alleen priesters zouden zijn uit de stam van Levi. Dat was het vleeselijke gebod. Maar deze is het geworden naar de kracht van het onvergankelijke leven. Het leven wat niet voorbij gaat. Dus die priesters onder het oude verbond, die kwamen en gingen. En ze werden geboren, ze werden voor hun taak toebereid en ze stierven. En tussen hun 30ste en hun 50ste konden ze hun taak in de tabernakel en de tempel uitvoeren. En daarna was klaar. Dat is volgens het vleeselijk gebod, de wet van het vleeselijk gebod. Maar deze, die priester naar de ordening van Melchizedek, is dat naar de kracht van het onvergankelijke leven. Dat woordje kracht, dynamis, dat heeft in de brieven van Paulus altijd iets te maken met opstanding, opstandingsleven. En hier ook de kracht van het onvergankelijke leven, onvergankelijke, het niet vergankelijke. Ja, dus dat is het grote verschil wat Paulus hier aanwijst in vers 16. Dan heeft hij het in vers 18 over de vernietiging. Ik denk dat dat een iets sterke vertaling is. Het is terzijdestelling van het voorgaande gebod. En dat gebied om de zelfzwakheids- en om profijtelijkheidswil. Ja, die zwakheid en dat onprofijtelijke zat hem dan niet in het gebod of in de wet zelf. Maar dat gebod en die wet, die kon niet tot volkomenheid leiden. Die kon niet volmaakt maken, zoals we ook in andere delen van deze brief zien. En vers 19 ook, want de wet heeft geen ding volmaakt. Dus daarom is die terzijde gesteld. Dat zat hem niet in de wet trouwens. Nee, dat zat hem in het zondige vlees. Daardoor kon dat niet. Dan vers 28 zien we nog een keer de wet. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Ja, dus die, dat zegt Paulus in die versen daarvoor dan ook nog. Ja, de hoge priester op grote verzoendag moest eerst voor zichzelf offeren. Voor zijn eigen zonde en voor die van zijn familie. En daarna kon hij pas voor de reiniging en de verzoening voor de zonde van het volk aanbrengen. Ja, de wet die stelt dus tot hoge priester mensen die zwakheid hebben. Maar het woord van de eedzwering, daar hebben we het vorige keer over gehad, die na de wet is gevolgd. Dus de eedzwering na de wet stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. En wat betekent dat dus, die verandering van wet? En wat betekent nou dat na de wet? Wat hier ook naar voren kwam, is een beter verbond. Dat heeft ook met die verandering van wet te maken. Het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat is een beter verbond. En waar we ook nog even op moeten letten, is dat hij het hier heeft over de belofte. In hoofdstuk 6, daar begon de schrijver over Abraham. En had dit over de belofte aan Abraham. En die wet en die belofte, ja, die moeten we gewoon heel erg blijven onderscheiden. En dat doet Paulus in zijn brief aan de Romeinen en in de Galaten ook heel erg. Die wet en die belofte, die moeten we uit elkaar houden. Nou, nog eventjes terug naar Hebreeën 6 dan. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder had te zweren, zijn zwoer hij bij zichzelf, dit is trouwens vers 13. Ja, dus God deed aan Abraham de belofte, zeggende, waarlijk zegende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Deze woorden worden uitgesproken in Genesis 22, nadat Abraham zijn zoon Isaac bij gelijkenis heeft geofferd en uit de dood heeft wedergekregen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde, een einde van alle tegenspreken. Waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzende onveranderlijkheid van zijn raad, en met een eed daartussen is gekomen. Dus Abraham heeft de belofte verkregen. Wist Abraham van de wet van Mozes? Nee, dat wist hij niet. Die kwam pas 400 jaar later ongeveer. Dus er was nog helemaal geen wet toen Abraham de belofte kreeg. Dat is belangrijk om te onderscheiden. Abraham wist van geen wet aan Israël. En dus hier wordt die belofte genoemd. Waar heeft die belofte ook iedere keer mee te maken? Nou, je ziet zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Waarom was dat nou een belofte en waarom moest Abraham daar zo langmoedig op wachten? Nou, omdat het een onmogelijke belofte was. En als je aan Abraham en Sara denkt en de belofte die zij kregen, dan was dat een onmogelijke belofte, want het ging door de dood. Abraham en Sara worden verstorvenen genoemd, doden. Ja, dat zien we ook in Hebreeën 11. Dat gaan we ook nog even lezen om de lijn helder te houden. Hebreeën 11. Vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen. Heb je het woord kracht weer? Om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, een dode, iemand die al gestorven was, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontallijk is. Het gaat om die belofte dat uit een dode leven voortkomt. Dat zie je ook in vers 17. En daar gaat het over Isaac. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus dat had iets met die belofte te maken. Isaac was het kind van de belofte, dus leven uit doden, Abraham en Sarah. En Abraham heeft Isaac geofferd en hij heeft een bijgelijkenis uit die doden wedergekregen. En dat zie je in vers 19, waaruit hij hem ook bijgelijkenis wedergekregen heeft. En dan het volgende, zegenende zal ik u zegenen, vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dat wordt dus uitgesproken na deze gebeurtenis van het offer van Isaac. Dus het eerste wat echt heel belangrijk is, dat is die belofte. Van waar gaat het nou om in het evangelie? Het euangelion, de goede boodschap. Dan moeten we helemaal terug naar het begin, naar Genesis 1 en 2. En 3. God heeft Adam geschapen. Hij heeft hem gemaakt. Het is de schepping van de mens, lees je in Genesis 2. En de Heere God, vers 7, had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgade geblazen de adem des levens. En in andere gedeeltes, in Genesis 6 en 7 bijvoorbeeld, gaat het over de adem des geestes des levens. Ja, dus de adem van de geest, de ruach van het leven. En dat vind je ook terug zonder die adem. Dus, en alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus Adam is door dat inblazen van die geest van het leven tot een levende ziel geworden. Hij kreeg niet de ziel ingeblazen, maar hij kreeg een levensgeest ingeblazen door de Heere. En zo werd hij tot een levende ziel. Dan zien we daarna dat hij in die Hof van Eden wordt gesteld. En daar wordt zijn vrouw verleid door de slang. En samen eten ze van de vrucht van de boom van kennis van goed en van kwaad, wat de dood over hun brengt. En dat was iets waar ze juist voor moesten waken, dat die dood zou komen. Dus vanaf Genesis 3 lezen we dat die levende ziel geworden is tot een dode. De dood is in de wereld gekomen. Wat is nu de belofte? Hier is nog helemaal geen sprake van een wet. Wat God belooft, dat is altijd zo, dat is leven. De belofte, het evangelie, gaat over leven. En dat zie je ook al in Genesis 3. Het woord belofte wordt in heel Genesis niet gebruikt. Het is meer een zweren. Maar in vers 15 zegt hij, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. En in vers 20, voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, Chava, is het in Hebreeuws, omdat zij een moeder van alle levenden is. Levenden. Dat is de belofte aan deze vrouw, aan de moeder. Ze zou een zaad krijgen en door dat zaad is zij de moeder van alle levenden. Dat ziet over Kain en Abel heen. Dat ziet over Abraham heen. Het ziet op het zaad wat komen zou. En dat is Christus. Dus die belofte die hier gedaan wordt, is gewoon helemaal niet afhankelijk van een wet of van wat de Heere God verder allemaal nog uit zou gaan werken. De belofte is leven. En ja, hoe zien we dan dat leven? Nou, dan moeten we bijvoorbeeld zijn in 1 Korinthe 15. Want daar legt Paulus het verband tussen de schepping van Adam en de tweede Adam. Of de laatste Adam, de tweede mens. 1 Korinthe 15 is, zoals jullie allemaal weten, gaat helemaal over de opstanding. Ja, 58 versen die helemaal gewijd zijn aan het grote stuk van de opstanding. En vers 44 lees ik dan. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk, een zielig lichaam, staat er eigenlijk, en een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam, tot een levend makende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke. Nou, dat was Adam, een levende ziel. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Christus wordt hier genoemd een levend makende geest. En bedenk, hij is dat zaad. Het gaat trouwens ook weer over zaad hier in dit gedeelte. Ja, een graankorreltje, een bloot graan, zoals je dat in vers 37 ziet. Hij is het zaad. Hij is begraven na zijn dood. En hij is opgewekt. En zo is hij geworden tot een levend makende geest. En dat woord geest, dat is het Grieks, is het pneuma. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse ruach. En op dezelfde manier wordt ons dat leven gegeven, zoals God het zielijke leven aan Adam had gegeven. Het is eigenlijk een soort van nieuwe schepping. Zo is Christus een levendmakende geest. En hij deelt uit van zijn geest. En zo zullen we leven. Dus uit die geest. Als je bijvoorbeeld Romeinen 8 leest. Om even een klein zijspoortje te hebben. Daar gaat het over het zijn naar het vlees. En naar de geest. Ja, vers 4. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, wat betekent dat nou, naar de geest? Nou, dan wandel je naar dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen. Door die levendmakende geest, Jezus Christus. Je bent door zijn geest, ben je met hem verbonden in die nieuwigheid van het leven. Zoals Romeinen 6. Dus zoals God aan Adam de geest gaf, ruach. En zo werd Adam levend. Zo heeft Christus, nadat hij is gestorven, begraven en opgewekt, heeft hij het leven verdiend. En dat leven deelt hij uit door ons geest te geven. En dat is leven. En dat is de belofte aan Adam en Eva gedaan. Dan zit je helemaal aan het begin en het einde feitelijk van het heilsplan, zou je kunnen zeggen. Je hebt de dood in Adam en we krijgen het leven in Christus. En dat kunnen we begrijpen zonder dat er ook maar iets tussen zit. We hoeven ook de wet hier niet voor te kennen. Want het is de belofte die God heeft gedaan aan Adam. Ik ga een Messias verwekken, ik ga iemand geven die het leven kan geven. Alles wat daar tussenin zit, dat hebben we nodig om te begrijpen hoe dat dan gebeurt. Hoe hij dat heeft uitgewerkt. Maar feitelijk kunnen we deze belofte al begrijpen. Zonder dat we ook maar iets van de wet begrijpen. Want die wet die was er ook helemaal niet. Onder de eerste nakomelingen van Adam. Ja, dat staat ook in Romeinen 5. Ja, Romeinen 5, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus er was wel wet, maar er was geen dood. Er was geen wet, maar er was wel de dood. De zonde, die leverde de dood. En dan in vers 20 van Romeinen 5 zien we, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Dus die wet, die ging iets aanwijzen, die ging iets laten zien. Maar die wet van zonde en dood, die heerste al, ook voordat de wet aan Mozes en via Mozes aan het volk werd gegeven, aan het volk Israël. Dus die belofte aan Adam en Eva is leven. De dood was ingetreden en er wordt leven beloofd. En ja, de Heere God gaat verder uitwerken van hoe die dat dan gaat doen. Ik noemde net dat de schepping, ja, Adam was het hoofd van de schepping geworden. Hij heerste over de schepping. Nou, degene die in Christus Jezus zijn, die worden ook een nieuwe schepping genoemd. Is totaal iets nieuws. En dat zie je voornamelijk in 2 Korinthe 5. Daar spreekt Paulus over de verzoening door Christus. En ook daar gaat het over opstanding. En dan lees ik vanaf vers 15, 2 Korinthe 5 vanaf vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En Paulus die verwijst hier heel concreet naar het begin in Genesis. Die oude schepping. En dat oude is voorbij gegaan. En in Christus is er iets nieuws gekomen. Alles is nieuw geworden. Dat is die nieuwe schepping. In Christus Jezus een nieuwe schepping. En je bent dus deel van die nieuwe schepping als je die levendmakende geest hebt gekregen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, hoe krijg je dan die geest? Nou ja, daar moeten we het inderdaad ook nog over hebben. Dat vinden we in Galaten terug, maar daar ga ik nu even aan voorbij. De belofte die vervolgens aan Abraham wordt gedaan, heeft ook met leven te maken. Opstandingsleven. Dat hebben we net ook gezien in Hebreeën. Het heeft allemaal met nieuw leven te maken. Leven uit de doden. Dus heb je Adam en Christus, begin en het eind, dan komt daarna de belofte aan Abraham. En aan Abraham wordt dus ook die belofte van het leven gedaan. Laten we in de handelingen daar nog even naar kijken. Handelingen 13 bijvoorbeeld. In vers 23 zie je van het zaad van deze, dat is van David, heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. En verwekt kun je ook lezen als opgewekt. En je moet dat zelfs lezen in vers 30 en verder. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is van vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen, dat is het werkwoord wat bij evangelie hoort, euangelio, euangelion, dus de goede boodschap brengen. En wij brengen nu de goede boodschap, de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Die vaderen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. En die kinderen, dat is het volk Israël. En aan hun heeft hij Jezus verwekt, opgewekt. Zoals hij ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is weer die psalm die we in Hebreeën iedere keer met terug zien komen. Of althans, iedere keer wel een paar keer. En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving, tot vergankelijkheid keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Nou, dan gaat het dus over opstanding uit de doden, Christus, en dat is de belofte. Wij verkondigen u de belofte. Euangelion. En de belofte, dat is epangelion. Het scheelt maar eigenlijk maar één woordje in het Grieks. Het euangelion, goede boodschap. En epangelion, de opboodschap zou je kunnen zeggen. Maar dat is dan de belofte. Dat belofte van dat leven, hier, ook hier in vers 30, 31, 32, die was dus al aan Abraham geschied en aan de vader, en dat zie je ook in Handelingen 26. Als Paulus voor Agrippa staat, zegt hij in vers 6, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag God dienen hopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, door de Joden wordt beschuldigd. En nu zegt hij, wat? Wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Zie je weer dat die belofte gaat hier over leven. Dus bij Adam heeft hij al gezegd van ik ga nieuw leven geven. Tegen Abraham zegt hij, er komt een zaad. En dat zaad, dat is leven, nieuw leven. Leven door dood en opstanding. En eigenlijk was Isaac daarvan al een schaduw, een beeld. De dood en opstanding van Isaac. Had Abraham de wet? Nee, Abraham had dus ook geen wet. Adam had die wet niet, want die wet die kwam pas tot Mozes. Bij Mozes. Dat zagen we net in Romeinen 5. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Dus er is een tot de wet. En er is ook een na de wet. Dat zagen we in Hebreeën 7. We hebben tot de wet en na de wet. Dus als die wet wordt gegeven, dan lijkt dat iets tijdelijks te zijn. En juist dat geven van die wet, dat geeft nou zoveel problemen, alsof dat iets zou zijn wat tegen de belofte zou zijn. En daar gaat Paulus op een aantal keren op in, in zijn prediking, in zijn brieven. Die wet trouwens, die komt van God. En die wet die God aan Mozes heeft gegeven, die was ook bedoeld om leven te geven. Want hij was goed. Hij was heilig, rechtvaardig en goed. En die geeft ook leven. Zie je op verschillende plekken. Bijvoorbeeld in Galaten 3. Galaten 3. Vers 19? Nee, dat was inderdaad iets eerder, vers 12, ja. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt, vers 11, voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus de mens die de wet doet, die zal daardoor leven. En toch leven wij niet door die wet. Dus God heeft die wet gegeven aan Israël. En hij zegt van doe dit en je zult leven. Vers 14, dan zien we het woord belofte weer terug. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof. Dat is die gave van die geest. De belofte van de geest. En dat heeft weer te maken met Christus als de levendmakende geest. En dit zeg ik, vers 17, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Ja, dus dat is het verbond wat God met Abraham heeft gemaakt. En dat was op Christus. Dat wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Nee, die wet die kwam daartussen. Die was niet om die belofte teniet te doen, die was er eerder om die belofte kracht bij te zetten. Want die wet die ging leven geven. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze Abraham door de belofte genade gegeven. Dus hier nog een keer. Abraham was de belofte gegeven. Dat was het verbond met Abraham. Dat verbond dat was op Christus. Net als de belofte aan Adam op Christus was. En als dan die wet 430 jaar na Abraham gekomen is, dan doet die wet helemaal niets af aan die belofte. Die komt erbij. En die wet die heeft een doel. Die wordt niet zomaar aan dat volk Israël gegeven. Waar zien we nog meer dat die wet leven geeft? Nou, bijvoorbeeld Lucas 10, moet je even aan denken. Er staat die fariseeën die tot de Heer Jezus komt en die zegt van, nou, goede meester, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? Of iets dergelijks. En ja, dan zegt de Heer ook, als die over de wet begint, van, nou, doe dit en gij zult leven. Dat zie je in Lucas 10, vers 28. Ja, doe dit en gij zult leven. Dat was de openbaring van de wet. Houd de wet en je zult leven. Is gebaseerd op Leviticus 18, vers 5. Ja, daarin vind je dat de wet gegeven was om te leven. En de Joden, die hadden dat op zich ook wel begrepen, want zij zochten die rechtvaardigheid uit de wet. Romeinen 10, vers 5. Maar daardoor, door die houding, zijn de Joden niet tot de rechtvaardigheid gekomen. In Romeinen 9 tot en met 11 beschrijft Paulus de relatie van de Joden tot de wet. De relatie, of Gods plan met Israël. En dan staan we daar feitelijk voor een probleem. Van hoe zit dat nou met het volk Israël? Hij zegt van, ik geef hun getuigenis. Vers 2, Romeinen 10, vers 2. Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. En ze begrijpen er niks van. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te bouwen, op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. En hij heeft het hier dus over het Joodse volk. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Daar heb je het weer. Dus die wet, die heeft het ook over leven. Ja, natuurlijk, want het is een wet die van God is gegeven. En die geeft leven. En toch zit daar iets. Het is niet voor niets dat die Joden zich hebben vergist. Van, ja, ze zochten dus die rechtvaardigheid uit de werken van de wet. En Paulus gaat daar in Romeinen 4, gaat hij er ook heel uitgebreid op in. En dan probeert hij ons dus uit te leggen van dat die wet gewoon helemaal niets te maken heeft met de belofte aan Abraham en ook niet met de belofte aan Adam. En dat begint eigenlijk al in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. En dat wordt uitgelegd in vers 2. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Dus hij heeft niet verkregen naar het vlees, niet uit de werken. Nee, Abraham heeft de belofte ontvangen. Hij heeft het gekregen uit de belofte. En dat is het thema van Paulus in Romeinen 4 verder, want kijk maar in vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel, leeg, nutteloos geworden en de belofte teniet gedaan. Dus als God zijn plan wijzigt en zegt van ja, nu ga ik alleen degene die door de wet gerechtvaardigd worden. Gerechtvaardigd worden, alleen die gaan leven. Ja, dan is de belofte dus nutteloos geworden. Dan doet God iets tegen wat hij beloofd heeft. Dus hij geeft die wet en hij zegt, nou, dan moet je hard gaan werken en precies gaan doen wat ik zeg, om dat leven te verkrijgen. En dat is het nou juist niet. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof leeg geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al het zaad. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat het uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. En wie zijn nou die erfgenamen? Nou, dat zijn de erfgenamen van de belofte, zoals we dat ook in Hebreeën 6 al tegenkwamen. En dan moeten we wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham. Dat zie je in vers 12. En die rechtvaardigheid die wordt toegerekend, die wordt ons alleen toegerekend op grond van de dood en de opstanding van Jezus Christus. En daar eindigt Paulus ook mee in Romeinen 4. Nu is het niet alleen om zijnentwil, Abraham, om Abrahams wil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Die overgeleefd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus nog een keer, de belofte aan Adam en Eva, dat zag op het zaad, wat komen zou, dat ziet over de eeuwen heen op Christus. Die zou sterven en opstaan en het leven zou geven. Dan komt er een belofte aan Abraham. Abraham krijgt ook de belofte van het zaad. Dat ziet over de eeuwen heen op Christus. Ja, Paulus schrijft in Galaten de belofte op Christus, of het verbond wat op Christus was. En tot die tijd hebben we nog helemaal niets van wet of iets dergelijks gezien. Dat krijgt het nageslacht van Abraham. De 12 stammen. Als die uit Egypte zijn uitgeleid, dan wordt hun de wet gegeven. En die wet was ook ten leven. Doe dit en gij zult leven. Dat werd aan Israël gegeven. En die wet, dat is een verbond. Het is een trouwverbond tussen God en een volk. Waarbij God de man is en de volk de vrouw. Ja, dus een huwelijksverbond. En dat heet in Hebreeën het oude verbond of het eerste verbond. En Israël was geroepen als volk om daarnaar te leven. En wat blijkt? Ze hebben het verbond verbroken. En dat gebeurde al heel snel. En dan doet God de belofte van een nieuw verbond. Bij dat oude verbond hoorde nou het Levitische priesterschap. De wet. Daar hebben we het net over gehad. En alles wat daar onder die wet gebeurde, dat gebeurde als een type, als een schaduw, als een getuigenis van hem die komen zou, de Christus. En dan is daar dat nieuwe verbond. En bij dat nieuwe verbond hoort ook een priester. En dat is die priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is het leven, de levende priester. Hij die is dood geweest en is opgewekt uit de doden. En nu leeft, ook omdat dat leven te geven zoals God het aan Adam gaf, geeft hij dat opstandingsleven, dat nieuwe leven aan ons. Door zijn geest. En dus we ontvangen de geest. Maar hoe zit dat dan met die, ja, waarom dan die wet? Nou, we hebben net al gezien dat die wet was gegeven om de zonde aan te wijzen. De zonde werd te meerder toen de wet kwam, ja, in Romeinen 5. De zonde wordt in rekening gebracht, is eigenlijk de betekenis in vers 13. Dus als van Romeinen 5, dus als God aan Israël de wet geeft, dan zegt hij eigenlijk, kijk, dit moet er nou betaald worden voor de zonde. Maar tegelijkertijd is die wet, en de profeten die ook bij die wet hoorden, een getuigenis van die andere rechtvaardigheid. En dat is Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Maar nu is de rechtvaardigheid geopenbaard geworden. Paulus gaat hier verder vanuit Romeinen 1, vers 16 en 17. De rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Het evangelie van Christus staat er in vers 16. En waarom? Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dus er wordt een nieuwe rechtvaardigheid geopenbaard. Die er eerst niet was en die er nu wel is. En wat is dat voor een rechtvaardigheid of gerechtigheid? Ja, het staat er klip en klaar zonder de wet. Het is een rechtvaardigheid zonder de wet. Hebbende getuigenis van de wet en de profeten. En dat is iets waar de Heer Jezus het ook keer op keer over had. De wet en de profeten en de psalmen, die getuigen van mij. Hij is die gerechtigheid. Zijn dood en zijn opstanding. Namelijk, en dan zie je vers 22, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, zijn trouw, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is niet een gerechtvaardigheid die uit de wet is. Het is een rechtvaardigheid die uit Christus is. Die Adam al kon kennen in de belofte. Die Abraham al kon kennen uit de belofte. En daar heeft die wet helemaal niets aan toe of afgedaan aan die belofte. Sterker nog, die wet die kwam er alleen maar tussen om die nieuwe gerechtigheid aan te wijzen. Kijk, dit moet er betaald worden voor de zonde. En deze man die gekomen is, God die mens is geworden, die heeft betaald voor die zonde. Dus het is, die wet is er gekomen opdat wij de Christus zouden kunnen herkennen. Hij is gekomen onder de wet, geboren uit een vrouw onder de wet, Galaten 4 vers 4. En die wet die getuigt van hem. En hij heeft dus onder Israël geleefd en gewoond en gewerkt. Hij heeft die wet gehouden. Hij heeft die wet vervuld, want daar kwam hij voor om die vol te maken, te vervullen. Hij is de vervulling van de wet. En hij heeft die wet tot het uiterste vervuld. Nou, daar heb ik het al veel vaker over gehad. Hij heeft hem vervuld tot aan de dood van het kruis. En de dood van het kruis is ook de wet. En dat is die, ja, die paradox in het evangelie. Dat die wet zegt, doe dit en gij zult leven. En dan komt er iemand en die doet het tot aan het uiterste. Ja, Galaten 3 zijn we dan weer terug. Galaten 3. Vers Vers 10, want zovelen als er uit de werkende wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Nou, dat is duidelijk. Maar Christus bleef wel in al hetgeen wat geschreven is in het boek de wet. En toch staat er ook, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt in vers 13. En Christus hing aan het hout. Hij is aan het hout gebracht en hij is daar tot zonde gemaakt. Dat geeft een tegenstelling. Er is dus die man die onder de wet komt. Dat is het beloofde vrouwenzaad, dus de belofte van aan Adam, de belofte aan Abraham. Hij komt onder die wet, hij volbrengt die wet. Die goede wet van God die het leven zou geven. En hij eindigt aan het kruis en in het graf. Hoe krijgen we dat recht? Hoe krijgen we dat rechtvaardig? Doordat deze man, Jezus Christus, uit de dood is opgewekt. En nu leeft. En zo is hij geworden tot een levendmakende geest. En wij ontvangen het leven uit hem. Maar daar heeft die wet in zichzelf voor ons helemaal niks aan toe of bijgebracht. Het is Christus die wet heeft volbracht. En wij leven net als Abraham en net als Adam uit de belofte. De belofte is gegeven en dat leven wordt ons om niet gegeven. Dat is de rechtvaardigheid die we ontvangen. Het leven om niet in een nieuwe schepping. En hoe ontvangen we die geest? Nou, we zitten nu toch in Galaten 3. En dan lezen we in het begin, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij aan de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Paulus die ging naar de heidense gemeente, deze gelaten bijvoorbeeld, en hij had het over Christus, die gekruisigd is en waarvan hij ook heeft verteld dat hij is opgewekt. Hij zegt, dat is jullie rechtvaardiging geweest. Dat is jullie leven. Alleen, er gebeurde iets heel geks in onder die gelaten, waardoor Paulus zegt, uitzinnige gelaten, jullie zijn helemaal gek geworden. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest, die levensgeest, die nieuwe geest, heb je die ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Nou, niet uit de werken van de wet natuurlijk, maar uit de prediking van het geloof. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, dus die levensgeest, ga je nou voleindigen met het vlees? Dus die gelaten die deden net alsof ze die nieuwe levensgeest niet hadden ontvangen, maar ze gingen gewoon weer terug doen alsof je dat leven zelf moest gaan verdienen. Uit het vlees, de Adam, het leven uit Adam zou je kunnen zeggen. De prediking van het geloof. Wat is dat? Dat is niet een van geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Natuurlijk is dat ook waar. Maar waar Paulus het hier over heeft. De prediking van het geloof. Dat is de prediking van het geloof van Jezus Christus. En Paulus die haalt zowel in Romeinen, Galaten als in Hebreeën. Die tekst staan uit Habakkuk 2. De rechtvaardige zal uit geloof leven, uit waarheid leven. Uit getrouwheid leven. Dat is wat er staat in het Hebreeuws. En wat is die getrouwheid? Nou, dat is die getrouwheid van God zelf. Dat hij zijn belofte gestand doet. En hoe doet hij dat gestand? Nou, dat zie je in Galaten 2, want over dat geloof heeft hij het. Even kijken. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Dus het einde van Galaten 2. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade van God niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Hij heeft het over het geloof van de Zoon van God. De trouw dat God zelf mens is geworden, onder die wet is gekomen, de vloek heeft gedragen, het leven heeft verdiend en het leven heeft gekregen, is opgestaan, opgewekt, en nu dat leven uitdeelt aan degenen die geloven. En dat is die prediking van het geloof. Dus niet de prediking dat wij nu zelf aan het werk moeten gaan. Nee, we hebben ontvangen die geest om niet. En dat dat het geloof is, en dat dat die belofte is, dat zie je ook dan in het laatste stukje van Galaten 3. En daar zullen we dan mee gaan eindigen. Paulus zegt daar weer precies hetzelfde als wat hij in Romeinen 4 deed. Is dan de wet tegen de beloftenissen? Ja, Galaten 3 vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen van God? Nou, nee, natuurlijk niet. Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En over die belofte, dus de belofte van Adam, de belofte aan Abraham, door het geloof van Jezus Christus. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dit is Romeinen 3 weer. De openbaring van het geloof. Moeten we niet doen alsof er onder het Oude Testament helemaal geen geloof was. Natuurlijk wel, Abraham was ook een gelovige. En Noach en Henoch, en ze leefden allemaal door het geloof. Nee, het gaat hier over een heel bijzonder geloof. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. En dat is het geloof van Jezus Christus. Die rechtvaardigheid die geopenbaard zou worden, die nieuwe gerechtvaardigheid. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Dus we hadden die wet en die was een tuchtmeester of een pedagoog totdat Christus zou komen. Die wet die getuigde van Christus. Maar als het geloof gekomen is, het geloof van Jezus Christus, zijn dood en zijn opstanding, zo zijn we niet meer onder de wet, niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daar is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus. Het is een nieuwe schepping. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. En dat heeft dus niets te maken, op geen enkele manier, met werken van de wet. Het is allemaal uit de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. En die vervuld is, dat zaad is gekomen in Christus Jezus. En wij herkennen dat zaad, omdat hij juist voldoet aan al de voorwaarden. Hij heeft die wet volbracht. Hij voldoet aan al de types van het Oude Testament. Hij voldoet aan degene op wie de profeten zagen. Jesaja 53 is wel een hele bekende. Hij werd aangewezen. En hij is die nieuwe rechtvaardigheid die is geopenbaard. En dat is het geloof. En dat is volgens mij ook de plaats van de wet. Dus als we nu even teruggaan naar Hebreeën 7. Als we dan zien dat de wet geen ding volmaakt heeft in vers 19... Nee, dat weten we inmiddels wel. Waarom niet? Niet omdat de wet niet volmaakt zou zijn. Nee, omdat het zondige vlees die wet niet aankon. Daarom is die verandering van priesterschap. Ja, want die priesters die moesten iedere keer voor zichzelf ook offeren. En iedere keer, elk jaar opnieuw, moesten ze weer een offer voor de zonde van het volk brengen. En nu is daar die nieuwe priester, die nieuwe hoge priester, Jezus Christus, naar de ordening van Melchizedek, die heeft in één klap al die zonden verzoend van het volk. En zo'n danig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, besmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Want de wet stelt tot hoge priester, dat is vers 28, stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is geschied. En wat was die woord der eedswering? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is de opstanding. De opstanding van de Heer. Die na de wet is. Dus je krijgt na die wet, krijg je, als het ware, een nieuwe wet. De wet van geest en van leven. Paulus heeft het in Romeinen 8, heeft het over de wet van de zonde en de dood. Die hoort bij Adam. Zonde, leven, dood. Dat is een wetmatigheid. Wet van zonde en dood. En daarna komt de wet van geest en van leven. Geest en van leven. De levensgeest. Dat is die levensgeest die we krijgen uit het leven van Christus. En dat is de belofte. Dus we leven uit de belofte. Dat is leven uit genade. En dat is de plaats van de wet in Gods helshandelen. En het evangelie, het euangelion, dat geeft ons een epangelion, een belofte. En dat is de belofte van een hele nieuwe schepping. En die krijgen we helemaal voor niets. Die krijgen we helemaal voor niets. Die geest wordt ons gegeven zoals Adam in het stof lag. God gaf hem de levensgeest en daar ging hij mee leven. En zo deelt God zijn geest uit in Christus Jezus, omdat hij is opgewekt en geeft die opstandingsleven helemaal voor niets. En dat is nieuw leven. En dat is gerechtvaardigd worden. En dan hoeven we het helemaal niet meer over werken van de wet te hebben. Dan zeg je van, ja, wacht even, maar Paulus spreekt over de vervulling van de wet. Dat is liefde. Ja, dat is ook zo. De liefde, maar dat is niet onze liefde, nee, het is de liefde van Christus. Het is dat geloof en de liefde die in Christus Jezus is, zoals Paulus aan Timotheus schrijft. Dus de liefde is de vervulling van de wet. Er wordt vaak heel makkelijk over gedaan, ja, we hebben met de wet niks meer te maken, we hebben nu liefde, we moeten lief zijn voor elkaar. Nee, het is de liefde van God in Christus Jezus, dat hij zichzelf helemaal heeft overgegeven, opdat hij die nieuwe rechtvaardigheid kon aanbrengen. Dat is de vervulling van de wet. Dat is Christus zelf, het is God zelf. En dat betekent volgens mij na de wet. Dan komt er dus een nieuw verbond met Israël. Daar hebben wij in feite nog niet eens mee te maken. Het gaat hier allemaal over Israël in Hebreeën 7. Maar ook voor Israël heeft het oude verbond en de wet plaatsgemaakt voor een nieuw verbond. Het oude priesterschap heeft plaatsgemaakt voor een nieuw priesterschap. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En die maakt wel volmaakt. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, waardoor wij tot God genaken, naderen. En die aanleiding van die betere hoop, dat is de Heer Jezus Christus zelf.